From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zondagmiddagbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Bonnie Goodliffe en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Sweet is the Work. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Taniela Bevacolo van de 70.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Onze eeuwige Vader in de hemel. Wij buigen ons hoofd voor u in ootmoed en met een dankbaar hart. Nu wij bijeen zijn. De laatste bijeenkomst van deze algemene conferentie. We zijn dankbaar, Hemelse Vader, voor een volmaakt plan en uw volmaakte zoon en zijn verzoening. En er is werkelijk iets zoets in het werk en het heilswerk. En wij zijn dankbaar, Vader, voor deze kerk die genoemd is naar uw geliefde zoon. We zijn dankbaar voor profeten en apostelen die ons steeds blijven onderwijzen en die ons dienen. Wij bidden voor hen en hun geliefde familieleden en gezinsleden en zij die tot ons gesproken hebben en ook het koor. En voor diegenen onder ons die bereid zijn om te veranderen en willen veranderen, help ons alsjeblieft om dat te doen. En help al diegenen die genezing en troost nodig hebben, wil hen zegenen met uw geest. En wij danken u nogmaals, Hemelse Vader. Wij houden van u. Dit is ons nederige gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen. Het koor brengt nu Come Unto Jesus ten gehore. Vervolgens kunnen we luisteren naar president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door ouderling Juan Pablo Villar van de 70. Daarna spreekt ouderling Garrett W. Gong van het Quorum der 12 Apostelen ons toe. In het sterfelijk leven zijn we onderworpen aan de wetten van de mens en de wetten van God. Ik heb de ongebruikelijke ervaring gehad om op grond van beide soorten wetten recht te spreken over ernstig wangedrag. Als voormalig rechter van het Hoge Rechtshof van de staat Utah en als huidig lid van het Eerste Presidium van de Kerk. Door het verschil tussen de wetten van de mens en de wetten van God heb ik meer waardering gekregen voor de werkelijkheid en de kracht van de verzoening van Jezus Christus. Volgens de wetten van de mens kan iemand die zich aan de ernstigste misdaden schuldig heeft gemaakt tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. Maar dat is anders in het barmhartige plan van onze liefdevolle hemelse Vader. Maar ik heb gezien dat dezezelfde ernstige zonden in het sterfelijk leven vergeven kunnen worden door het zoenoffer van onze heiland voor de zonden van allen die een gebroken hart en een verslagen geest hebben. Christus verlost ons en zijn verzoening is een feit. Het liefdevolle mededogen van onze heiland komt tot uiting in de mooie lofzang die het koor zojuist heeft gezongen. O, kom tot Jezus, Hij is opmerkzaam. Schoon in het duister gij zijt gezwicht. Zijn liefde vindt u en deze leidt u uit donkere nacht in het licht. Het zoenoffer van Jezus Christus maakt het alle mensen mogelijk om zich te bekeren en tot Hem te komen. In het boek Alma staat dat zelfs zij die goddeloos en bloeddorstig waren geweest, zich bekeerden en vergeving ontvingen. Mijn boodschap vandaag spreekt van de hoop voor ons allemaal. Ook voor hen die zijn geëxcommuniceerd of die zich hebben laten uitschrijven. We zijn allemaal zondaars die door bekering gereinigd kunnen worden. Zich van zonde bekeren is niet makkelijk, heeft ouderling Russell M. Nelson ooit tijdens een algemene conferentie gezegd. Maar het resultaat is zeker de moeite waard. Bekering begint met onze heiland. En het is een vreugde, geen last. President Russell M. Nelson heeft afgelopen december tijdens de kerstviering gezegd: ware bekering is geen eenmalige gebeurtenis. Ze is een onophoudelijk voorrecht. Zij is essentieel voor vooruitgang en gemoedsrust, troost en vreugde. Einde citaat. Enkele van de beste leringen over bekering staan in het boek van Mormon, in de leerrede van Alma aan de kerkleden, van wie hij later zei dat ze in een toestand van groot ongeloof hadden verkeerd, in de hoogmoed van hun hart verheven en met hun hart op de rijkdommen en de ijdelheden van de wereld gezet. Elk lid van deze herstelde kerk kan veel uit de geïnspireerde leringen van Alma leren. We beginnen met geloof in Jezus Christus, want Hij is het die komt om de zonde van de wereld weg te nemen. We moeten ons bekeren, want zoals Alma heeft gezegd, tenzij u zich bekeert, kunt u geenszins het koninkrijk van de hemel beërven. Bekering is een essentieel onderdeel van Gods plan. Omdat iedereen in het sterfelijk leven zou zondigen en van Gods tegenwoordigheid zou worden afgesneden, kon de mens niet worden gered zonder zich te bekeren. Dat is vanaf het begin verkondigd. De Heer gebood Adam: leer dit uw kinderen, dat alle mensen overal zich moeten bekeren, anders kunnen zij geenszins het koninkrijk van God verwerven. Want niets wat onrein is, kan daar wonen of in zijn tegenwoordigheid wonen. We moeten ons allemaal van onze zonden bekeren, van alles wat we gedaan of nagelaten hebben dat tegen Gods geboden indruist. Niemand is daarvan vrijgesteld. Gisteravond nog heeft president Nelson ons uitgedaagd: broeders, we moeten ons allemaal bekeren. Om door bekering gereinigd te worden, moeten we onze zonden verzaken, ze belijden aan de Heer en indien vereist ook aan zijn sterfelijke rechter. Alma heeft ons geleerd dat we ook werken van gerechtigheid voort moeten brengen. Dat maakt allemaal deel uit van de veelvuldige schriftelijke uitnodiging om tot Christus te komen. We moeten elke Sabbatdag aan het avondmaal deelnemen. Bij die verordening sluiten we verbonden en ontvangen we zegeningen, waarmee we alle daden en verlangens kunnen overwinnen die ons ervan weerhouden om de volmaking te bereiken die de Heiland voor ons wenst. Als we onszelf onthouden van alle goddeloosheid, en indien we ons van alle goddeloosheid onthouden en God liefhebben met al onze macht, verstand en kracht, dan kunnen wij volmaakt zijn in Christus en geheiligd worden in Christus door het vergieten van zijn bloed om heilig zonder smet te worden. Wat een belofte. Wat een wonder. Wat een zegen. Een van de doelen van Gods plan voor dit sterfelijke leven is ons te beproeven om te zien of wij alles zullen doen wat de Heer, onze God, ons ook zal gebieden. Onderdeel van het plan is dat wij God en zijn gekozen dienstknechten rekenschap verschuldigd zijn. En dat geldt zowel voor een sterfelijk als een goddelijk oordeel. In de kerk van de Heer worden sterfelijke oordelen voor leden of potentiële leden geveld door leiders die naar goddelijke leiding streven. Het is hun taak om mensen te beoordelen die tot Christus willen komen door op het verbondspad naar het eeuwige leven de kracht van zijn verzoening te ontvangen. Een sterfelijk oordeel bepaalt of iemand klaar voor de doop is. Is iemand een tempelaanbeveling waardig? Heeft de persoon van wie de naam uit de kerkboeken verwijderd is zich door de verzoening van Jezus Christus voldoende bekeerd om toestemming voor herdoop te krijgen? Als een sterfelijke rechter die door God geroepen is iemand voor verdere vooruitgang goedkeurt, bijvoorbeeld voor tempelvoorrechten, dan geeft hij niet aan dat die persoon volmaakt is, nog dat zijn zonden vergeven zijn. Ouderling Spencer W. Kimball heeft gezegd dat wanneer er in het sterfelijk leven van straf is afgezien, zoals hij het uitdrukte, de persoon, ik citeer, ook de God van de hemel nog om bekering moet vragen en Gods vergeving moet ontvangen die alleen hij kan geven. Einde citaat. En als iemand zich niet voor het laatste oordeel van zondige daden en verlangens bekeert, blijft de onbekeerlijke onrein. Rekenschap afleggen, inclusief het uiteindelijke reinigende effect van bekering, is een kwestie tussen ieder van ons en God. Het oordeel waarin de schrift het meest over is geschreven, is het laatste oordeel dat op de opstanding volgt. In veel schriftteksten staat: wij zullen immers alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, om te worden geoordeeld naar de werken die in het sterfelijk lichaam zijn verricht. Allen worden naar hun werken geoordeeld en naar het verlangen van hun hart. Het doel van dit laatste oordeel is vast te stellen of we hebben bereikt wat Alma een machtige verandering van hart noemde, waarbij we een nieuw mens worden, niet meer geneigd om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. De rechter die dit beoordeelt is onze Heiland Jezus Christus. Na zijn oordeel zal ieder erkennen dat zijn oordelen rechtvaardig zijn. Want door zijn alwetendheid weet hij alles van onze daden en verlangens, niet alleen de rechtvaardigen en die waar we ons van bekeerd hebben, maar ook de onrechtvaardigen waar we ons niet van bekeerd hebben. In de schriften staat beschreven hoe dit laatste oordeel in zijn werk gaat. Alma leert dat wegens de rechtvaardigheid van onze liefdevolle God bij de opstanding alle dingen tot hun juiste orde worden hersteld. Dit betekent: indien hun werken in het leven goed zijn geweest en de verlangens van hun hart goed geweest zijn, zullen zij ten laatste dagen worden hersteld tot hetgeen goed is. En, ik vervolg het citaat, indien hun werken of hun verlangens kwaad zijn, zullen die hun ten kwade worden hersteld. Ook de profeet Jacob heeft gezegd dat zij die rechtvaardig zijn, nog steeds rechtvaardig zullen zijn en zij die vuil zijn, nog steeds vuil zullen zijn. Dat is wat Moroni, dat voorafgaat aan wat Moroni noemt het aangename gerecht van de grote Jehovah, de eeuwige rechter van zowel de levenden als de doden. Om ervoor te zorgen dat we rein voor God kunnen staan, moeten we ons voor het laatste oordeel bekeren. Zoals Alma tegen zijn zondige zoon zei, we kunnen onze zonden niet voor God verbergen. En tenzij je je bekeert, zullen zij ten laatste dagen als een getuigenis tegen jou staan. De verzoening van Jezus Christus biedt ons de enige manier om door bekering de benodigde reiniging te ondergaan. En dit sterfelijke leven is voor ons de tijd om dat te doen. Hoewel we leren dat er enige bekering in de geestenwereld kan plaatsvinden, is dat niet zo zeker. Ouderling Melvin J. Ballard heeft gezegd, ik citeer, het is veel makkelijker om iets te overwinnen en de Heer te dienen als vlees en geest nog één zijn. Dit is de tijd wanneer de mens plooibaarder en ontvankelijker is. Dit leven is de tijd om ons te bekeren. Einde citaat. Als we ons bekeren, verzekert de Heer ons dat onze zonden, inclusief onze daden en verlangens, uitgewist worden. En onze barmhartige laatste rechter denkt er niet meer aan. Zijn wij door bekering gereinigd, dan komen wij in aanmerking voor het eeuwige leven. Dat koning Benjamin heeft beschreven als bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. Een ander onderdeel van Gods herstellingsplan is dat de opstanding aller dingen tot hun eigen en volmaakte gedaante zal herstellen. Dat omvat het vervolmaken van alle lichamelijke tekortkomingen en misvormingen die we in het sterfelijk leven bij onze geboorte door verwonding of ziekte hebben opgelopen. Reinigt deze herstelling ons van onze onheilige of onoverwonnen verlangens of verslavingen? Dat is onmogelijk. We weten door hedendaagse openbaring dat we geoordeeld zullen worden naar onze verlangens en onze daden. En dat zelfs onze gedachten ons zullen veroordelen. We moeten de dag van onze bekering niet tot onze dood uitstellen. Dat hebben we van Amalek geleerd. Want dezelfde geest die ons lichaam in dit leven heeft bezeten, het zij van de Heer, het zij van de duivel, zal macht hebben om ons lichaam in die eeuwige wereld te bezitten. Onze heiland heeft de macht en staat klaar om ons van kwaad te reinigen. Dit is de tijd om zijn hulp in te roepen bij onze bekering van onze kwade of ongepaste verlangens en gedachten, zodat wij rein en voorbereid voor God kunnen staan. Aan Gods plan en al zijn geboden ligt zijn liefde voor ieder van ons ten grondslag, die boven alles het begerenswaardigst en het vreugdevolst voor de ziel is. De profeet Jesaja verzekerde zelfs de goddelozen dat wanneer zij zich bekeren tot de Heere, hij zich over hen zal ontfermen, want hij vergeeft veelvuldig. Alma heeft gezegd, zie, hij nodigt alle mensen uit, want de armen van barmhartigheid zijn naar hen uitgestrekt. De herrezen Heer heeft tegen de nefieten gezegd, zie, de arm van mijn barmhartigheid is naar u uitgestrekt, en wie ook komt, hem zal ik aannemen. Uit deze en veel andere schriftelijke leringen weten we dat onze liefdevolle heiland zijn armen uitstrekt om alle mensen te ontvangen, volgens de liefdevolle voorwaarden waar Gods kinderen aan moeten voldoen om zijn grootste zegeningen te ontvangen. Vanwege Gods plan en de verzoening van Jezus Christus getuig ik met volmaakt stralende hoop dat God ons lief heeft en dat wij door het bekeringsproces gereinigd kunnen worden. Ons is beloofd dat indien we voorwaarts streven, ons vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volharden, zie, zo zegt de Vader, u zult het eeuwige leven hebben. Dat we dat allemaal mogen doen, smeek en bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I'm grateful for the blessing of having a physical
body. Ik ben dankbaar voor de zegen van een lichaam, dat een wonderbaar geschenk van onze hemelse Vader is. Ons lichaam heeft meer dan 600 spieren. Veel spieren hebben oefening nodig om in conditie te blijven voor onze dagelijkse bezigheden. We kunnen wel veel over onze spieren lezen en leren, maar als we menen dat ze daardoor sterker worden, zullen we zeer teleurgesteld zijn. Onze spieren groeien alleen als we ze gebruiken. Het is me duidelijk geworden dat het met gaven van de geest net zo gaat. Ook die moeten we oefenen, zodat ze tot ontwikkeling komen. Geloof als gave van de geest bijvoorbeeld is meer dan een gevoel of een gemoedstoestand. Het is een actiebeginsel dat in de schriften vaak aan het werkwoord oefenen wordt gekoppeld. Net zoals lezen en leren over spieren niet genoeg is om ze aan te kweken, is lezen en leren over geloof zonder bijbehorende daden onvoldoende om geloof aan te kweken. Toen ik 16 was, kwam mijn oudste broer Ivan, die toen 22 was, op een dag met nieuws voor het gezin thuis. Hij had besloten om zich in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te laten dopen. Onze ouders keken hem enigszins sceptisch aan. En ik weet nog dat ik niet helemaal begreep wat er gaande was. Een jaar of zo later kwam hij met nog meer verrassend nieuws. Hij had besloten om voor de kerk op zending te gaan. Dat hield in dat we hem 2 jaar lang niet zouden zien. Mijn ouders waren niet blij met dit nieuws. Maar ik zag een duidelijke vastberadenheid in hem, waardoor ik nog meer bewondering voor hem en voor zijn besluit kreeg. Maanden later, toen Ivan op zending was, kreeg ik de kans om een korte vakantie te plannen met een paar schoolvrienden. We wilden onze middelbare schooltijd met een paar dagjes aan het strand afsluiten. Ik schreef mijn broer op zending een brief over mijn vakantieplannen. Hij schreef terug dat de plaats waar hij diende op de route naar mijn bestemming lag. Het leek mij een goed idee om hem onderweg op te zoeken. Ik ontdekte pas later dat zendelingen eigenlijk geen bezoek van hun familie mogen krijgen. Ik trof alle nodige voorbereidingen. Ik weet nog dat ik me in de bus al verheugde op de leuke tijd die Ivan en ik op deze prachtige zonnige dag zouden hebben. We zouden ontbijten, bijpraten, in het zand spelen, zonnebaden. Wat een geweldige tijd stond ons te wachten. Toen de bus bij het station aankwam, zag ik Ivan naast een andere jongeman staan. Allebei met een wit overhemd en stropdas. Ik stapte uit. We omhelsden elkaar en hij stelde zijn collega aan me voor. Ik vertelde mijn broer meteen mijn plannen voor die dag. Maar ik wist nog niet wat Ivan allemaal gepland had. Hij keek me aan en zei glimlachend: mooi. Maar we hebben eerst nog wat te doen. Ga je met ons mee? Nou, dat vond ik prima. Ik dacht dat we daarna nog genoeg tijd voor het strand zouden hebben. Ik liep die dag meer dan tien uur door de straten van die plaats met mijn broer en zijn collega. Ik glimlachte de hele dag naar mensen. Ik groette mensen die ik nog nooit gezien had. We praten met iedereen. Klopten bij vreemden aan de deur en bezochten mensen die mijn broer en zijn collega aan het onderwijzen waren. Tijdens een van die bezoeken spraken mijn broer en zijn collega over Jezus Christus en het heilsplan. Opeens viel Ivan stil en keek hij naar mij. Tot mijn verrassing vroeg hij me vriendelijk wat ik van het besproken onderwerp vond. Het werd stil in de kamer en alle ogen waren op mij gericht. Hakkelend bracht ik mijn gevoelens over de heiland onder woorden. Ik wist niet of het goed of fout was. Mijn broer corrigeerde me niet. Integendeel. Hij bedankte me voor het verwoorden van mijn gedachten en gevoelens. In die uren samen onderwezen mijn broer en zijn collega mij geen minuut. Toch deed ik meer kennis op dan in alle eerdere gesprekken die ik met hem had gehad. Ik zag hoe de uitdrukking van mensen veranderde door het geestelijke licht dat ze ontvingen. Ik zag hoe sommigen hoop in de boodschappen vonden. Ik leerde ook hoe ik anderen kon dienen en mezelf en mijn eigen verlangens opzij kon schuiven. Ik deed wat de Heiland heeft gezegd. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Achteraf besef ik dat mijn geloof die dag toenam doordat mijn broer mij de gelegenheid bood om tot daden over te gaan. Ik oefende het terwijl we in de schriften lazen. Mensen zochten om te onderwijzen, getuigden, anderen van dienst waren enzovoort. We kwamen die dag niet aan zondebaden toe, maar mijn hart baadde in hemels licht. Ik heb die dag geen zandkorreltje aan het strand gezien. Maar ik voelde mijn geloof als een mosterdzaadje groeien. Ik bracht die zonnige dag niet als toerist door, maar maakte wel prachtige dingen mee. Ik was zonder het te beseffen een zendeling. En was niet eens lid van de kerk. Dankzij de herstelling van het evangelie kunnen wij gaan begrijpen hoe onze hemelse Vader ons helpt om onze gaven van de geest te ontwikkelen. Hij zal ons eerder gelegenheden bieden om die gaven te ontwikkelen dan ze gewoon aan ons te geven zonder dat we er geestelijk en lichamelijk moeite voor hoeven te doen. Als we op zijn geest zijn afgestemd, zullen we die gelegenheden leren herkennen en er vervolgens naar handelen. Als we naar meer geduld streven, moeten we het misschien oefenen terwijl we op een antwoord wachten. Als we meer liefde voor onze medemens willen hebben, kunnen we eraan bijdragen door in de kerk naast een onbekende te gaan zitten. Dat geldt ook voor ons geloof. Als er twijfels bij ons opkomen, zullen we in de belofte van de Heer moeten vertrouwen om voor te gaan. Zo oefenen we onze geestelijke spieren en ontwikkelen we ze tot een krachtbron in ons leven. Dat zal in het begin waarschijnlijk niet makkelijk zijn. Het kan zelfs een grote uitdaging vormen. De woorden van de Heer bij monden van de profeet Moroni zijn op ons van toepassing. En indien de mensen tot mij komen, zal ik hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn. En mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen. Want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben of oefenen in mij, zal ik maken dat zwakke dingen sterk voor hen worden. Ik ben dankbaar voor mijn broer Ivan, die me niet alleen met het evangelie liet kennismaken, maar me ook indirect uitnodigde om ernaar te leven en mijn zwakheden in te zien. Hij hielp mij op de uitnodiging van de Heiland. Kom dan en volg mij in te gaan, om te wandelen zoals de Heiland wandelde, te zoeken zoals de Heiland zocht en lief te hebben zoals de Heiland ons lief heeft. Maanden na mijn zendingservaring besloot ik mij te laten dopen en zelf op zending te gaan. Laten we de uitnodiging van president Russell M. Nelson aannemen en doelbewust tot de Heiland komen door die geestelijke spieren te activeren en te oefenen die dat nodig hebben. Dit is een lange afstandsrace en geen sprint. Vergeet die kleine, maar consequente geestelijke activiteiten dus niet, waardoor die belangrijke geestelijke spieren sterker worden. Als we ons geloof willen vergroten, laten we dan dingen doen die geloof vergen. Ik getuig dat wij kinderen van een liefdevolle hemelse vader zijn. Zijn zoon Jezus Christus houdt van ons. Hij is naar deze wereld gekomen om ons de weg te tonen. Daarna heeft hij zijn leven vrijwillig gegeven om ons hoop te bieden. De Heiland nodigt ons uit om zijn volmaakte voorbeeld te volgen, om ons geloof in hem en in zijn verzoening te oefenen en om alle gaven van de geest waarmee we zijn gezegend verder te ontwikkelen. Hij is de weg. Dat is mijn getuigenis. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Lieve broeders en zusters, heeft u wel eens geprobeerd om schaapjes te tellen als u niet kon slapen? U telt al die wollige schaapjes die over het hek springen. 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Zelf word ik niet echt slaperig van schaapjes tellen. Ik ben bang dat ik er een oversla of vergeet. En dat houdt me wakker. Met de jonge herder die koning werd, verkondigen wij: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. In deze paastijd gedenken wij de goede herder, die ook het lam van God is. Van al zijn goddelijke titels is er geen tederer of veelzeggender. Het is heel leerzaam dat onze Heiland zichzelf de goede herder noemt en dat profeten getuigen dat hij het lam van God is. Deze rollen en symbolen vullen elkaar op een bijzondere manier aan. Wie kan elk dierbaar lam beter helpen dan de herder? En wie kan beter onze goede herder zijn dan het lam van God? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En Gods enige geboren zoon heeft zijn leven in gewillige gehoorzaamheid aan zijn vader afgelegd. Jezus getuigt: ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Jezus had de macht om zijn leven af te leggen en de macht om het weer op te nemen. Samen met zijn vader zegent onze Heiland ons overvloedig als onze goede herder en als het lam van God. Als onze goede herder roept Jezus Christus zijn schapen met zijn eigen stem en in zijn naam. Hij zoekt ons en brengt ons bij elkaar. Hij leert ons in liefde bedienen. Laten we bij deze drie thema's stilstaan. Eerst dat hij ons met zijn stem en in zijn naam roept. Ten eerste, onze goede herder roept zijn eigen schapen bij hun naam. Zij kennen zijn stem. En met zijn eigen naam roept hij u, welke de naam van Christus is. Als we Jezus Christus oprecht proberen te volgen, krijgen we inspiratie om goed te doen, God lief te hebben en hem te dienen. Als we studeren over peinzen en bidden, als we regelmatig onze avondmaals en tempelverbonden hernieuwen, en als we allen uitnodigen tot zijn evangelie en verordeningen te komen, luisteren we naar zijn stem. In deze tijd adviseert president Russell M. Nelson ons om de herstelde kerk aan te duiden met de naam die Jezus Christus heeft geopenbaard. De kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen. De Heer heeft gezegd: u moet wat u ook zult doen, in mijn naam doen. Daarom moet u de kerk met mijn naam aanduiden. En u moet de Vader in mijn naam aanroepen, opdat hij de kerk wegens mij zal zegenen. Over de hele wereld roepen wij in ons hart en huis de Vader in de naam van Jezus Christus aan en zijn dankbaar voor de overvloedige zegen van onze thuisgerichte, kerkgesteunde beleving en studie van het evangelie en opbouwende gezinsactiviteiten. Ten tweede zoekt onze goede herder ons en brengt hij ons in zijn kudde bijeen. Hij vraagt, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. Onze heiland reikt zijn hand uit naar die ene en naar de 99, vaak tegelijkertijd. Als wij bedienen, zijn wij ons bewust van de 99 die standvastig en onwrikbaar zijn. Maar we hunkeren om die ene afgedwaalde te vinden. Onze Heer zoekt en bevrijdt ons, waar we ons ook bevinden, in de vier hoeken van de aarde. Hij vergadert ons door zijn heilige verbond en zijn zoenbloed. Tegen zijn discipelen in het Nieuwe Testament zei onze heiland, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. In Amerika getuigde de herrezen Heer tot de verbondskinderen van Lehi. U bent mijn schapen. En Jezus heeft gezegd dat nog andere schapen zijn stem zouden horen. Wat een zegen is het boek van Mormon. Een testament dat met de stem van Jezus Christus getuigt. Jezus Christus nodigt de kerk uit om allen te ontvangen die zijn stem horen en zijn geboden onderhouden. De leer van Christus omvat doop door water en door vuur en de Heilige Geest. Nefi vraagt, indien het voor het Lam van God, dat heilig is, noodzakelijk is om met water te worden gedoopt ten einde alle gerechtigheid te vervullen, o, hoeveel groter is dan niet voor ons die onheilig zijn de noodzaak om te worden gedoopt, ja, met water. In deze tijd verlangt onze heiland dat alles wat we doen en wie we aan het worden zijn, anderen uitnodigt om tot hem te komen en hem te volgen. Kom en vind liefde, genezing en verbondsbinding in hem. Onder meer in de heilsverordeningen van de tempel van God, die alle familiegeneraties tot zegen zijn. En waardoor Israël aan beide zijden van de sluier vergaderd wordt. Ten derde doet Jezus Christus als de herder van Israël ons voor hoe herders in Israël in liefde bedienen. Als onze Heer vraagt of we hem lief hebben, zoals bij Simon Petrus, smeekt onze heiland, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. De Heer belooft dat als zijn herders zijn lammeren en schapen hoeden, de kudde niet meer bevreesd zal zijn, ontsteld zal zijn of gemist zal worden. Onze goede herder roept de herders in Israël op niet te sluimeren, de schapen niet te verspreiden of misleiden en niet uit te zijn op eigen gewin. Gods herders moeten versterken, genezen, het gebrokene verbinden, het afgedwaalde terugbrengen, het verlorene zoeken. De Heer waarschuwt ook tegen huurlingen die zich niet om de schapen bekommeren en valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Onze goede herder is blij als we onze keuzevrijheid met goede bedoelingen en in geloof uitoefenen. De kudde van de heiland doet dankbaar beroep op zijn zoenoffer. Wij verbinden ons om hem te volgen, niet passief, blindelings of schaapachtig, maar met een diep verlangen in ons hart en verstand om God en onze naaste lief te hebben, elkaars lasten te dragen en ons in elkaars vreugde te verheugen. Zoals Christus zijn wil geheel toewijdde aan de wil van de Vader, zo nemen ook wij eerbiedig zijn naam op ons. We steunen met blijdschap zijn werk om al Gods kinderen te vergaderen en te bedienen. Broeders en zusters, Jezus Christus is onze volmaakte herder. Omdat hij zijn leven voor zijn schapen heeft afgelegd en nu in glorie is herrezen, is Jezus Christus ook het volmaakte Lam van God. naar het offer van het Lam van God werd al vanaf het begin verwezen. De engel zei tegen Adam dat dit offer een zinnenbeeld is van het offer van de enige geborene van de Vader, dat ons uitnodigt om ons te bekeren en God voor eeuwig aan te roepen in de naam van de Zoon. Vader Abraham, met wie voor alle naties van de aarde verbondszegeningen werden ingesteld, ontdekte wat het betekent om zijn zoon te offeren. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Apostelen en profeten voorzagen en verheugden zich in de zending van het Lam van God die in het voorsterfelijk bestaan was bepaald. Johannes in de oude wereld en Nefi in de nieuwe wereld getuigden van het Lam van God. Ja, namelijk de Zoon van de eeuwige Vader, de Verlosser van de wereld. Abinadi getuigde van Jezus Christus' zoenoffer. Wij allen zijn als schapen afgedwaald. We hebben ons ieder naar onze eigen weg gewend. En de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Alma noemde het grote en laatste offer van de Zoon van God dat ene ding dat van groter belang is dan alle andere. Alma spoort ons aan: heb geloof in het Lam van God. Kom en vrees niet. Een dierbare vriendin vertelde hoe zij haar kostbare getuigenis van de verzoening van Jezus Christus ontving. Ze was opgegroeid in de overtuiging dat zonde altijd tot grote straf leidde die wij alleen moesten dragen. Ze smeekte God te mogen begrijpen hoe ze zijn vergeving kon ontvangen. Ze bad om te weten hoe Jezus Christus vergeving kan schenken aan wie zich bekeert. Hoe barmhartigheid de gerechtigheid kan bevredigen. Op een dag werd haar gebed verhoord door een geestelijke ervaring die haar voorgoed veranderde. Een wanhopige jongeman kwam met 2 tassen etenswaar een winkel uitrennen. Hij holde een drukke straat in, achtervolgd door de filiaalhouder die hem te pakken kreeg en begon uit te schelden en te slaan. In plaats van de bange jongeman als dief te veroordelen, werd mijn vriendin onverwacht vervuld met diep mededogen voor hem. Zonder angst of zorg voor haar eigen veiligheid liep ze recht op de 2 ruziënde mannen af. Ze hoorde zichzelf zeggen: ik betaal het eten wel. Laat hem maar los. Laat mij voor het eten betalen. Gedreven door de Heilige Geest en vervuld van een liefde die ze nooit eerder had gevoeld, zei mijn vriendin: het enige wat ik wilde was de jongeman helpen en redden. Mijn vriendin zei dat ze Jezus Christus en zijn verzoening toen begon te begrijpen hoe en waarom Jezus Christus met zuivere en volmaakte liefde zich gewillig zou opofferen om haar heiland en verlosser te zijn en waarom zij wilde dat hij dat was. Geen wonder dat we zingen: ziet hoe de herder der schapen zoekt naar het lam dat daar dwaalt. Het weer brengt met grote verheuging de eindloze losprijs betaald. Als Lam van God weet onze heiland het als we ons alleen, onbetekenend, onzeker of bang voelen. Nefi zag in een visioen de macht van het Lam van God neerdalen op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk van de Heer. Hoewel het op het gehele aardoppervlak was verspreid, werden zij gewapend met gerechtigheid en met de macht van God in grote heerlijkheid. Deze belofte van hoop en troost geldt ook voor onze tijd. Bent u het enige lid van de kerk in uw familie, school, werk of gemeenschap? Lijkt uw gemeente soms klein of afgelegen? Bent u net verhuisd? Misschien naar een plek waar u de taal of gebruiken niet kent? Misschien zijn uw omstandigheden veranderd? Of wordt u geconfronteerd met iets wat u nooit voor mogelijk had gehouden? Onze Heiland verzekert ons: wie we ook zijn, en ongeacht onze omstandigheden, in de woorden van Jesaja: hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Broeders en zusters, onze goede herder roept ons met zijn stem en zijn naam. Hij zoekt, vergadert en komt tot zijn volk. Door zijn hedendaagse profeet en ieder van ons nodigt hij iedereen uit om gemoedsrust, zingeving, genezing en vreugde te vinden in de volheid van zijn herstelde evangelie en op zijn verbondspad. Door zijn voorbeeld leert hij de herders van Israël om met zijn liefde te bedienen. Zijn goddelijke zending als lam van God was in het voorsterfelijke bestaan bepaald. De apostelen en profeten verheugden zich erin. Zijn verzoening, oneindig en eeuwig, is het middelpunt van het plan van geluk en het doel van de schepping. Hij verzekert ons dat wat onze omstandigheden ook zijn, hij ons dicht aan zijn hart draagt. Lieve broeders en zusters, mogen wij verlangen om ootmoedige volgelingen te worden van God en het Lam. Misschien eens onze namen in het boek des levens van het Lam te laten schrijven, het lied van het Lam te zingen en uitgenodigd te worden tot de maaltijd van het Lam. Als onze herder en het Lam roept hij, kom wederom tot de ware kennis van uw verlosser, uw grote en ware herder. Hij belooft dat wij door zijn genade volmaakt in Christus kunnen worden.
Amen.
The congregation will now join the choir.
Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 173, Luister, o volkeren. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Kyle S. McKay van de 70. Daarna spreekt ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe.
This is the 189th
Dit is de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige en Laatste Dagen.
De programma's en activiteiten van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen worden steeds meer thuisgericht en kerkgesteund. Dat zien we onder meer aan alle aanpassingen die in recente algemene conferenties aangekondigd zijn. President Russell M. Nelson heeft ons de raad gegeven Er ligt nog veel meer in het verschiet. Neem uw vitaminepillen in. Pak uw rust. Het wordt geweldig. Einde citaat. Ik bid dat de Heilige Geest ons bijstaat terwijl we samen stilstaan bij enkele fundamentele gevolgen van deze voortdurende aanpassingen in de herstelde kerk van de Heer. Ik woonde onlangs samen met ouderling Craig C. Christensen een priesterschapleidersconferentie bij. Hij gebruikte twee simpele vragen om de verschuiving naar thuisgericht en kerkgesteund te beklemtonen. Hij stelde voor dat we op zondag thuis niet meer vragen: wat heb je vandaag in de kerk over de Heiland en zijn evangelie geleerd? Laten we in plaats daarvan in de kerk vragen: wat heb je deze week thuis over de Heiland en zijn evangelie geleerd? Gepaste sabbatsheiliging, het nieuwe leerplan en het aangepaste kerkschema dragen er allemaal toe bij dat we het evangelie zowel thuis als in de kerk leren. Ieder lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is zelf verantwoordelijk om de leringen van de Heer te bestuderen en na te leven. En om de verordeningen van heil en verhoging door het juiste gezag te ontvangen. We moeten niet verwachten dat de kerk als organisatie ons alles leert of vertelt wat we moeten weten en doen om toegewijde discipelen te worden en kloekmoedig tot het einde toe te volharden. Nee, we zijn zelf verantwoordelijk om te leren wat we moeten leren. Om te leven zoals we moeten leven en om te worden wie de meester wil dat we worden. En thuis is de ultieme plek om te leren, te leven en te worden. Als kind leerde Joseph Smith in zijn ouderlijk gezin over God. Hij wilde graag achter Gods wil voor hem komen. Joseph zocht dan ook bij veel verschillende christelijke kerken naar de waarheid. Hij dacht ijverig over de schriften na en bad oprecht tot God. Toen de jonge Joseph Smith direct na de verschijning van de vader en de zoon van het heilige bos thuis kwam, sprak hij eerst met zijn moeder. Toen hij tegen de schoorsteenmantel aangeleund stond, vroeg zijn moeder wat eraan scheelde. Joseph antwoordde: ah, maak je maar niet ongerust, alles is in orde. Het gaat me redelijk goed. Vervolgens zei hij tegen zijn moeder: ik ben nu zelf te weten gekomen. Joseph's ervaring levert een geweldig leerpatroon op dat ieder van ons tot voorbeeld strekt. Ook wij moeten dingen zelf te weten komen. Het overkoepelende doel van het plan van onze Hemelse Vader is dat zijn kinderen meer op hem gaan lijken. Hij zorgt dan ook voor essentiële gelegenheden waardoor wij ons kunnen ontwikkelen en vooruitgang maken. Ons streven om waarheid te leren en na te leven is steeds belangrijker in een wereld in beroering, waarin toenemende verwarring en goddeloosheid heersen. We kunnen niet simpelweg naar de kerk gaan, meedoen aan programma's en verwachten dat we daarmee alle spiritualiteit en bescherming zullen ontvangen, waardoor we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden. Geïnspireerde leidinggevende, leerkrachten en activiteiten ondersteunen de geestelijke groei van personen en gezinnen. We hebben allemaal hulp nodig om op het verbondspad voorwaarts te streven. Toch berust de ultieme verantwoordelijkheid voor onze geestelijke kracht en ons uithoudingsvermogen bij onszelf. U herinnert zich dat Nefi, zoon van de profeet Lehi, verlangde om zelf door de macht van de Heilige Geest de dingen te zien, horen en weten die zijn vader in het visioen van de boom des levens te weten was gekomen. Nefi was in zijn jeugd duidelijk aangewezen op en gezegend door het voorbeeld en de leringen van zijn goede ouders. Toch verlangde hij er net als Joseph Smith naar om dingen zelf te weten te komen. Als alles wat u of ik over Jezus en zijn herstelde evangelie weet, is wat anderen ons erover leren of vertellen, Dan is het fundament van ons getuigenis aangaande hem en zijn heerlijke werk in de laatste dagen op zand gebouwd. We kunnen niet uitsluitend bouwen op geleend evangelielicht en kennis van anderen. Zelfs niet van vertrouwde dierbaren. Het is veelzeggend dat iedere heilige de laatste dagen volgens de profeet Joseph Smith zelf moet begrijpen waarom God ons in de wereld liet komen. Ik citeer. Al konden wij alles lezen en begrijpen wat sinds de tijd van Adam is geschreven over de relatie van de mens tot God en engelen in het toekomstige staat, dan zouden we er nog erg weinig van afweten. Lezen wat anderen ervaren hebben of welke openbaring zij gekregen hebben, kan ons nooit een volledig beeld van onze toestand en onze ware relatie tot God geven. Kennis van die dingen is alleen te verkrijgen door ervaring met de verordeningen van God die voor dat doel zijn ingesteld. Einde citaat. Dit grote geestelijke doel binnen het bereik van personen en gezinnen brengen is één van de fundamentele redenen waarom de programma's en activiteiten van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen in deze fase van de bedeling van de volheid der tijden steeds meer thuisgericht en kerkgesteund worden. Ik noem enkele fundamentele gevolgen van het feit dat evangeliestudie steeds meer thuisgericht en kerkgesteund wordt. Het ultieme opleidingscentrum voor zendelingen is bij ons thuis. Secundaire opleidingscentra voor zendelingen bevinden zich in Prova, Manila, Mexico stad en in andere plaatsen. Onze leerzaamste zondagsschoollessen behoren onze persoonlijke en gezinsstudie thuis te zijn. Nuttige, maar secundaire zondagsschoollessen vinden in de kerk plaats. Centra voor familiegeschiedenis zijn nu bij ons thuis. Aanvullende ondersteuning voor ons familiehistorisch onderzoek is ook in de kerk voorhanden. Essentiële tempelvoorbereidingslessen vinden bij ons thuis plaats. Belangrijke, maar secundaire tempelvoorbereidingslessen zijn nu en dan ook in de kerk mogelijk. Van onze woningen heiligdom maken waarin we op heilige plaatsen kunnen staan is essentieel in deze laatste dagen. Hoe belangrijk thuisgerichte en kerkgesteunde studie nu ook voor onze geestelijke kracht en bescherming is, in de toekomst zal die nog crucialer zijn. Bedenk hoe relevant het beginsel thuisgericht en kerkgesteund is voor onze persoonlijke voorbereiding en waardigheid om heilige verordeningen en verbonden te ontvangen in het huis van de Heer. Tempelvoorbereiding is inderdaad het meest doeltreffend bij ons thuis. Maar veel kerkleden weten niet goed wat ze buiten de tempel wel of niet over de tempelervaring mogen zeggen. President Ezra Taft Benson heeft verwoord waar deze schroom vandaan komt. Hij zegt: de tempel is een heilige plek en de verordeningen van de tempel zijn heilig. Vanwege die heiligheid aarzelen we soms om iets over de tempel tegen onze kinderen en kleinkinderen te zeggen. Als gevolg daarvan ontwikkelen velen geen echt verlangen om naar de tempel te gaan. En als ze wel gaan, dan doen ze dat zonder veel voorbereiding op de verplichtingen en verbonden die ze daar aangaan. En president Benson gaat verder. Ik ben van mening dat een goed begrip of informatie onze jongeren zal helpen om zich op de tempel voor te bereiden en in hen het verlangen zal aanwakkeren om naar de priesterschapszegeningen te streven zoals Abram dat gedaan heeft. Einde citaat. Twee basisrichtlijnen maken ons duidelijk waar president Benson het over had. Richtlijn 1. We hebben de Heer lief. Daarom spreken we altijd met eerbied over zijn heilig huis. We behoren de speciale symbolen die bij de verbonden in heilige tempelceremonies horen niet te onthullen of te beschrijven. Evenmin bespreken we de heilige informatie waarvan we in de tempel beloven die niet openbaar te maken. Richtlijn 2. De tempel is het huis van de Heer. Alles in de tempel wijst ons op onze heiland, Jezus Christus. We mogen de kerndoelen en de leerstellige beginselen in zaken tempelverordeningen en verbonden wel bespreken. President Howard W. Hunter heeft gezegd: laten we onze kinderen vertellen over de geestelijke gevoelens die we in de tempel hebben. En laten we ze oprechten en met meer vanzelfsprekendheid leren wat we in gepastheid over het doel van het huis van de Heer kunnen zeggen. Einde citaat. Vanaf de profeet Joseph Smith tot aan president Russell M. Nelson hebben kerkleiders uitgebreid over de leerstellige doelen van de tempelverordeningen en verbonden gesproken. Er is een grote schat en informatiebronnen beschikbaar in onder meer gedrukte vorm, audio en video die ons meer inzicht geven in voorverordeningen, begiftigingen, huwelijken en andere verzegelverordeningen. Er is ook informatie voorhanden over het volgen van de heiland door verbonden te sluiten en na te komen met betrekking tot de wet van gehoorzaamheid, de wet van offeranden, de wet van het evangelie, de wet van kuisheid en de wet van toewijding. Alle kerkleden behoren vertrouwd te raken met de uitstekende materialen op temples.churchofjesuschrist.org. President Russell M. Nelson heeft de essentiële balans beklemtoond tussen het heilige karakter van tempelceremonies en de waardevolle door de kerk gepubliceerde informatie over tempels die accuraat, gepast en publiekelijk beschikbaar is. Hij heeft daarover gezegd: ik moedig de leden aan om in de gids bij de schriften onderwerpen op te zoeken die met de tempel te maken hebben, zoals zalven, verbond, offer en tempel. Ze kunnen ook Exodus hoofdstuk 26 tot en met 29 en Leviticus hoofdstuk het Testament en de boeken Mozes en Abraham in de parel van grote waarde onderstrepen de ouderdom van het tempelwerk en de eeuwige aard van de verordeningen. Einde citaat. Stel je nu eens voor dat uw zoon of dochter vraagt: iemand op school zei tegen me dat ze in de tempel rare kleding dragen. Klopt dat? Er staat een korte video op temples.churchofjesuschrist.org over heilige tempelkleding. Hierin wordt uitstekend uitgelegd dat mensen al sinds de oudheid gewijde muziek, verschillende gebedsvormen, symbolische religieuze kleding, gebaren en rituelen gebruiken om hun innerlijke toewijding aan God te uiten. Zo ondersteunt de kerk thuisgerichte voorbereiding op de heerlijke zegeningen van de tempel door elementaire instructie en uitstekende informatiebronnen zoals deze video. Er is veel nuttige informatie voor ons allemaal beschikbaar. Als wij ernaar streven om in de zachtmoedigheid van de geest van de Heer te wandelen, zullen we gezegend worden met begrip en de nodige balans tussen wat wel en niet gepast is om thuis in verband met heilige tempelverordeningen en verbonden te bespreken. Ik vermoed dat sommigen van u zich afvragen of uw evangeliestudie wel echt thuisgericht en kerkgesteund kan worden. Misschien bent u thuis als enige lid van de kerk. Krijgt u geen steun van uw partner? Bent u alleenstaande ouder? Of woont u alleen als ongehuwde of gescheiden heilige de laatste dagen en vraagt u zich af hoe deze beginselen op u van toepassing zijn? U kijkt elkaar misschien als man en vrouw aan met de vraag: gaat ons dat wel lukken? Ja, het gaat u lukken. Ik beloof dat u merkbare zegeningen zullen toevloeien die dit mogelijk maken. Er zullen deuren worden geopend. Het licht zal schijnen. Uw capaciteit om met ijver en geduld door te zetten zal toenemen. Ik getuig met vreugde dat we er zegeningen voor krijgen als we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om het herstelde evangelie van Jezus Christus te leren en lief te hebben. We kunnen werkelijk toebereid worden om alle noodzakelijke dingen te verkrijgen. Dat beloof ik u en getuig ik tot u in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Several years ago, our 5-year-old son came to me and announced.
Enkele jaren geleden kwam onze 5-jarige zoon bij me en zei: "Papa, ik heb iets ontdekt. Wat voor jou zo dadelijk is, is heel erg lang voor mij." Als de Heer of zijn dienstknecht uitspraken doen zoals niet vele dagen na deze, of de tijd is niet ver weg, dan kan dat letterlijk een heel leven duren, of langer. Zijn tijd, en vaak ook zijn timing, is anders dan die van ons. Het is belangrijk om geduld te hebben. Zonder geduld kunnen we geen geloof in God tot leven en heil ontwikkelen of tonen. Mijn boodschap vandaag is echter dat we wel geduldig op de Heer moeten wachten, maar dat we bepaalde zegeningen onmiddellijk krijgen. Toen Alma en zijn volk door de Lamanieten gevangen waren genomen, baden ze om bevrijding. Ze werden niet meteen bevrijd. Maar terwijl ze daar geduldig op wachten, gaf de Heer van zijn goedheid blijk door ze onmiddellijk te zegenen. Hij verzachtte bijvoorbeeld het hart van de Lamanieten, zodat ze hen niet doodden. Hij sterkte het volk van Alma ook en verlichtte hun lasten. Na hun bevrijding trokken zij naar Zarahemla, waar zij een verbaasd publiek over hun belevenissen vertelden. De mensen in Zarahemla verwonderden zich. Ik citeer: "En toen zij dachten aan de onmiddellijke goedheid van God en zijn macht bij de bevrijding van Alma en zijn broeders uit hun knechtschap, verhieven zij hun stem en dankten God." Einde citaat. De onmiddellijke goedheid van God komt allen toe die hem met een oprechte bedoeling en een volmaakt voornemen van hart aanroepen. Dit geldt ook voor hen die God in oprechte wanhoop aanroepen, als de bevrijding veraf en het lijden lang of zelfs heviger lijkt. Dat gold ook voor een jonge profeet die door zijn lijden in een bedompte kerker tot het randje van de wanhoop kwam en uiteindelijk uitriep: "O God, waar bent u? Hoe lang zult u uw hand weerhouden? Ja, o Heer, hoe lang?" De Heer bevrijdde Jozef niet meteen, maar sprak hem wel onmiddellijk gemoedsrust in. God geeft ook onmiddellijk hoop op een uiteindelijke verlossing. Wat ons ook overkomt, waar we ook zijn, hoop lacht ons in en door Christus altijd toe. Die lacht ons onmiddellijk toe. Hij heeft ons bovendien beloofd: "Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken." Maar bovenal is Gods liefde onmiddellijk. Ik getuig met Paulus dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Zelfs onze zonden, ook al zonderen ze ons soms tijdelijk van zijn geest af, kunnen ons niet van zijn voortdurende en onmiddellijke vaderlijke liefde afzonderen. Dit zijn slechts enkele manieren waarop hij ons onmiddellijk zegent. Om dit actueel en vertrouwd voor u te maken, vertel ik u over 2 mensen van wie het leven van de onmiddellijke goedheid van God getuigt. Emily worstelde al sinds haar vroege tienerjaren met een drugsverslaving. Experimenteren leidde tot gewoontevorming en dat werd een verslaving die haar jarenlang gevangen hield. Hoewel ze af en toe ook goede momenten kende. Emily hield haar probleem zorgvuldig verborgen, vooral toen ze trouwde en kinderen kreeg. Het begin van haar verlossing voelde helemaal niet aan als een verlossing. Het ene moment onderging ze uit routine een medisch onderzoek en het volgende werd ze met een zieke auto voor opname naar een kliniek gereden. Ze raakte in paniek bij de gedachte dat ze van haar kinderen, haar man en haar thuis gescheiden was. Die avond kroop Emily op haar bed in een koude, donkere kamer helemaal in elkaar en begon te snikken. Haar vermogen om logisch na te denken nam af, totdat ze uiteindelijk overmand door zorgen, angst en de verstikkende duisternis in de kamer en in haar ziel dacht dat ze die nacht zou sterven, alleen. In die wanhopige toestand kreeg Emily op de een of andere manier de kracht om naast het bed op haar knieën te gaan. Zonder enige aanmatiging, waar ze zich bij vorige beden wel eens schuldig aan had gemaakt, gaf ze zich volkomen over aan de Heer toen ze wanhopig bad: Lieve God, ik heb u nodig. Help me alstublieft. Ik wil niet alleen zijn. Help me alstublieft om deze nacht door te komen. En onmiddellijk strekte Jezus, net als hij in het verleden bij Petrus had gedaan, zijn hand uit en greep haar zinkende ziel. Toen werd Emily overspoeld met een wonderlijk gevoel van rust, moed, geruststelling en liefde. De kamer was niet koud meer. Ze was niet eenzaam meer, dat wist ze. En voor het eerst sinds ze 14 was, wist ze dat alles in orde zou komen. Emily ontwaakte tot God en viel in een vredige slaap. En zo zien we dat indien u zich bekeert en uw hart niet verstokt, het grote verlossingsplan onmiddellijk op u zal worden toegepast. Emily's genezing en uiteindelijke verlossing duurde nog lang. Maanden van behandeling, instructie en therapie, in welke tijd ze zich door zijn goedheid ondersteund en soms zelfs gedragen voelde. En die goedheid was nog steeds bij haar toen ze met haar man en kinderen naar de tempel ging om zich voor eeuwig aan elkaar te laten verzegelen. Net als het volk van Zarahemla spreekt Emily haar dank uit als ze aan de onmiddellijke goedheid van God denkt en aan zijn macht waarmee hij haar uit slavernij verloste. En nu uit het leven van een andere moedige gelovige. Op 27 december 2013 begroette Alicia Schroeder opgewekt haar goede vrienden Sean en Charlotte Chilcoat, die onverwachts voor haar deur stonden. Sean, die bovendien Alicia's bisschop was, gaf haar zijn mobiele telefoon en zei ernstig: Alicia, we houden van je. Er is een telefoontje voor je. Mario, Alicia's echtgenoot, was aan de telefoon. Hij was met enkele van hun kinderen in een afgelegen gebied met een sneeuwscooter op pad. Iets waar ze lang naar uitgekeken hadden. Er was een vreselijk ongeluk gebeurd. Mario is ernstig gewond geraakt en hun 10-jarige zoon Caleb was omgekomen. Toen Mario huilend aan Alicia vertelde dat Caleb dood was, werd ze overmand door gevoel van schok en afschuw dat slechts weinigen onder ons ooit zullen meemaken. Ze stortte in. Verlamd door onbeschrijfelijke smart kon Alicia zich niet meer bewegen of iets zeggen. Bisschop en zuster Chilcoat pakten haar snel beet en sloegen hun armen om haar heen. Samen huilden en rouwden ze een tijd lang. Toen vroeg bisschop Chilcoat of Alicia een zegen wilde hebben. Wat er toen gebeurde is zonder enig begrip van de verzoening van Jezus Christus en de onmiddellijke goedheid van God nauwelijks te bevatten. Bisschop Chilcoat legde Alicia de handen op en begon met bevende stem te spreken. Alicia hoorde twee dingen die God zelf leek te zeggen. Eerst hoorde ze haar naam, Alicia Susan Schroeder. Toen hoorde ze de bisschop zich op het gezag van de Almachtige God beroepen. Op dat moment, toen alleen nog maar haar naam en Godsmacht genoemd waren, werd Alicia vervuld met een onbeschrijfelijk gevoel van gemoedsrust, liefde, troost En op de een of andere manier ook vreugde. En dat gevoel is haar altijd bijgebleven. Natuurlijk missen Alicia, Mario en hun kinderen Caleb nog steeds. En rouwen ze om hem. Het is zwaar. Als ik ze spreek, krijgt Alicia tranen in haar ogen wanneer ze me vertelt hoeveel ze van haar zoontje houdt en hoezeer ze hem mist. En haar ogen blijven vochtig als ze vertelt hoe de grote verlosser haar in elk stadium van haar bezoeking heeft gesteund, wat begon met zijn onmiddellijke goedheid in haar uiterste wanhoop. En werd vervolgd met de helder stralende hoop die ze op een heerlijke hereniging heeft die niet lang na deze dagen zal plaatsvinden. Ik besef dat het leven soms verwarring en beroering kan opleveren, waardoor het moeilijk kan zijn om de verlichting te ontvangen, te herkennen of te behouden die Emily en Alicia kregen. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik getuig dat ons behoud op zulke momenten uit een liefdevolle, krachtige manifestatie van de onmiddellijke goedheid van God bestaat. Bedenk dat het oude Israël uiteindelijk verlost werd door diezelfde God die hen van dag tot dag had bewaard. Ik getuig dat Jezus Christus de grote verlosser is. En in zijn naam beloof ik dat als u zich met een oprechte bedoeling en een volmaakt voornemen van hart tot hem wendt, hij u van alles zal verlossen dat uw leven of uw vreugde dreigt te beperken of te vernietigen. Die verlossing laat misschien langer op zich wachten dan u lief is. Misschien wel een heel leven of langer. Dus om u troost, moed en hoop te geven, om u te steunen en te sterken tot die dag van uw uiteindelijke verlossing aanbreekt, beveel ik de onmiddellijke goedheid van God bij u aan. En daar getuig ik van. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, deze conferentie is bijna voorbij. Ik dank onze Vader in de hemel voor de raad, de leringen en de openbaring die de afgelopen twee dagen vanaf dit spreekgestoelte zijn verkondigd. We zijn onderwezen door dienaren van God, geroepen om zijn heilige woorden te verkondigen. De Heer heeft ons in de laatste dagen op het hart gedrukt, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Deze bijeenkomst van heiligen hier en leden over de hele wereld die de algemene conferentie volgen, doet mij denken aan de vergaderde menigte in het Boek van Mormon toen Jezus Christus na zijn kruisiging aan de Nefieten verscheen. Hij leerde ze het evangelie en moedigde ze vervolgens aan, ga nu naar huis en overweeg de dingen die ik heb gezegd. En vraag de Vader in mijn naam om te kunnen begrijpen. Ga nu naar huis en overweeg. Is de volgende stap om de in deze gewijde sfeer gesproken woorden van profeten en kerkleiders te harte te nemen. Een gezin waar Christus centraal staat is een bolwerk van het Koninkrijk van God op aarde in een geprofiteerde tijd wanneer de duivel in het hart van de mensenkinderen woedt en hen ophitst tot toorn tegen hetgeen goed is. Mensen hebben door de geschiedenis heen vestingen gebouwd om de vijand te weren. Die vestingen hadden vaak een wachttoren met wachters, vergelijkbaar met profeten, die voor naderende troepen en aanvallen waarschuwden. In de vroege pionierstijd in Utah behoorden mijn overgrootvader Thomas Rasband en zijn familieleden tot de eerste die zich in de Heber Valley in het prachtige Wasatch-gebergte vestigden. Thomas hielp in 1859 bij de bouw van het Heber Fort dat hen moest beschermen. Het was een eenvoudig bouwwerk met naast elkaar geplaatste balken van populiere hout als buitenkant van het fort. Aan de binnenkant werden er blokhutten tegen die gezamenlijke muur aangebouwd. Het bouwwerk bood de pioniersgezinnen de nodige veiligheid, terwijl ze hun leven opbouwden en de Heer aanbaden. Dat geldt ook voor ons. Ons thuis is een bolwerk tegen het kwaad van de wereld. Thuis kunnen we tot Christus komen wanneer we zijn geboden volgen, de schriften bestuderen, samen bidden en elkaar helpen om op het verbondspad te blijven. De nieuwe nadruk op individuele studie en studie in gezinsverband met het leerplan Kom dan en volg mij heeft oprechte bekering als doel. Bovendien streven we ernaar om meer op Jezus Christus te gaan lijken. Daardoor worden we wat Paulus een nieuwe schepping noemt. Ons hart en onze ziel zijn dan op God afgestemd. We hebben die kracht nodig om de aanvallen van de tegenstander het hoofd te bieden en af te weren. Als we door geloof in Jezus Christus toegewijd leven, zullen we de vredige invloed van de Heilige Geest voelen. Hij leidt ons naar waarheid, inspireert ons om de zegeningen van de Heer waardig te zijn en getuigt dat God leeft en van ons houdt. Dat alles in het bolwerk van het gezin. Maar bedenk dat ons gezin slechts zo sterk is als de geestelijke kracht van elk individu binnen die muren. Onze geliefde president Russell M. Nelson heeft gezegd: in de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest. Einde citaat. Hij is de levende profeet, ziener en openbaarder van de Heer in deze tijd. Hij is de wachter op de toren van ons bolwerk, de kerk van Jezus Christus, van de Heilige der Laatste Dagen. Hij kan de vijand zien oprukken. Broeders en zusters, wij voeren strijd met Satan om mensenzielen. De gevechtslinies zijn al in ons voorraadse bestaan bepaald. Satan en een derde van de kinderen van onze hemelse vader keerden zich af van zijn belofte van verhoging. Sindsdien voeren de volgelingen van de tegenstander strijd tegen de getrouwen die het plan van de vader gekozen hebben. Satan weet dat zijn dagen geteld zijn en dat de tijd dringt. Hoe listig en sluw hij ook is, hij zal niet winnen. Maar zijn strijd om ieders ziel woedt wel voort. We moeten ter bescherming een bolwerk van spiritualiteit en veiligheid bouwen voor onze ziel. Een bolwerk dat de boze niet kan binnendringen. Satan is een sluwe slang. Hij sluipt onze gedachten en hart binnen als we even niet opletten. Als we teleurgesteld zijn of de hoop laten varen. Hij verleidt ons met vleierij, belofte van gemak, comfort of een tijdelijke opleving wanneer we terneergeslagen zijn. Hij praat hoogmoed, onvriendelijkheid, oneerlijkheid, ontevredenheid en onzedelijkheid goed. Na verloop van tijd kunnen we zelfs gevoelloos worden. De geest kan ons verlaten. En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam naar de hel. Daarentegen voelen we de geest vaak heel sterk als we God lof toezingen met woorden zoals: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Als we een bolwerk van geestelijke kracht bouwen, kunnen we de verleidingen van de vijand negeren, hem de rug toekeren en de vrede van de geest voelen. We kunnen het voorbeeld van onze Heer en Heiland volgen. Hij zei in de woestijn tegen de grote verleider: ga weg van mij, Satan. Dat moeten we allemaal door levenservaring leren doen. Er staat een goede beschrijving van zo'n rechtschapen doel in het Boek van Mormon. Op het bevel hebben Moroni bereidde de Nefieten voor op de aanvallen van de leugenachtige, bloeddorstige en op macht beluste Amalekia. Moroni legde verdedigingswerken aan om de Nefieten te beschermen, om te kunnen leven voor de Heer, hun God, en om hetgeen door hun vijanden de zaak van de christenen werd genoemd, te kunnen handhaven. Moroni was onwrikbaar in het geloof in Christus. En het geloof was trouw in het onderhouden van de geboden van God en het weerstaan van ongerechtigheid. Toen de Lamanieten ten strijde trokken, stonden ze versteld van de voorbereidingen van de Nefieten. Ze werden dan ook verslagen. De Nefieten dankten de Heer hun God, wegens zijn weergeloze kracht waarmee hij hen uit de handen van hun vijanden had bevrijd. Zij hadden verdedigingswerken aan de buitenkant gebouwd en geloof in de Heer Jezus Christus aan de binnenkant, diep in hun ziel. Hoe kunnen wij ons in roerige tijden versterken, zodat we een werktuig in de handen van God kunnen zijn om dat grote werk teweeg te brengen? Laten we de schriften erbij halen. We zijn gehoorzaam. De Heer gebood vader Lehi zijn zoons terug naar Jeruzalem te sturen om de kronieken te verkrijgen en ze hier te brengen de wildernis in. Lehi zette er geen vraagtekens bij. Hij vroeg zich niet af waarom of hoe. Dat deed Nefi evenmin. Hij zei, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Handelen wij met de bereidwillige gehoorzaamheid van Nefi? Of zijn we eerder geneigd om Gods geboden in twijfel te trekken, zoals Nefi's broers? Zij keerden zich wegens hun gebrek aan geloof uiteindelijk van de Heer af. De Heer vraagt ons met heiligheid van hart gehoorzaam te zijn. We vertrouwen de Heer die het volgende tegen Jozua zei terwijl hij voorbereidingen trof om de Israëlieten het beloofde land binnen te leiden. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Jozua stelde vertrouwen in die woorden en gaf het volk deze raad. Heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. De Heer scheidde de wateren van de Jordaan. De zwerftocht van 40 jaar door de woestijn kwam daarmee voor de Israëlieten ten einde. We staan pal voor de waarheid, zoals de profeet Abinadi in het Boek van Mormon. Abinadi werd gearresteerd en voor de koning en zijn goddeloze priesters gebracht. Hij zette voor hen de 10 geboden uiteen en predikte krachtig dat Christus onder de mensenkinderen zou neerdalen en zijn volk zou verlossen. Daarna riep Abinadi met diep geloof uit. O God, ontvang mijn ziel. Waarna hij de vuurdood stierf. We sluiten en hernieuwen onze verbonden als we aan het avondmaal deelnemen en de tempel bezoeken. Het avondmaal staat in onze zondagse eredienst centraal. We krijgen daar de belofte dat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Met die heilige verordening zeggen we toe om de naam van Jezus Christus op ons te nemen, hem te volgen en onze taken in dit goddelijke werk op ons te nemen, zoals hij dat deed. In de tempel kunnen we de dingen van deze wereld terzijde leggen en de nabijheid en alles overtreffende vrede van de Heer voelen. We kunnen ons op onze voorouders, onze familieleden en het eeuwige leven bij de Vader concentreren. Geen wonder dat president Nelson onlangs in Rome verklaarde: het goede dat van deze tempel zal uitgaan is onmetelijk groot. We dienen integer te zijn bij alles wat we doen. We dienen onderscheidingsvermogen en discipline te ontwikkelen, zodat we niet steeds hoeven te bepalen wat goed of slecht is. We dienen de waarschuwing van de apostel Petrus ter harte te nemen. Hij zei: wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Als wij onze vesting ijverig versterken, gaan we als zijn discipelen op Jezus Christus lijken, met onze ziel onder zijn bescherming. Uw getuigenis van Jezus Christus is uw persoonlijke bolwerk, de waarborg voor uw ziel. Toen mijn grootvader en zijn medepioniers het Haberfort bouwden, plaatsten ze balk voor balk tot het fort goed samengevoegd was en ze beschermd waren. Dat geldt ook voor een getuigenis. We krijgen het stukje bij beetje door de Heilige Geest. Hij spreekt tot onze geest en leert ons waarheid in ons binnenste. Wanneer we het evangelie van Jezus Christus naleven, op de verzoening van de heiland bouwen en met geloof, zonder vrees, voorwaarts streven, worden we tegen de listen van de duivel beschermd. Ons getuigenis verbindt ons met de hemel en we worden met de waarheid van alle dingen gezegend. En we worden net als in een vesting, in de armen van de liefde van de heiland omsloten. De profeet Ether heeft gezegd, daarom mag hij die in God gelooft met zekerheid hopen op een betere wereld. Ja, zelfs een plaats aan de rechterhand van God. Welke hoop voortvloeit uit geloof en een anker vormt voor de ziel van de mensen, dat hen zeker en standvastig maakt, te allen tijden overvloedig in goede werken en hen ertoe leidt God te verheerlijken. Geliefde broeders en zusters, ik laat u mijn zegen, dat u met vertrouwen in de Heer en in zijn evangelie voorwaarts zult gaan. Sla uw armen om degene heen die struikelen en leid ze met de kracht van de geest in u liefdevol terug naar het bolwerk van spiritualiteit en veiligheid. Streef ernaar als Jezus te worden in alles wat u doet. Ga kwaad en verleidingen uit de weg. Bekeer u, zoals onze dierbare profeet ons gisteren heeft opgedragen. Wees eerlijk van hart, wees zuiver en oprecht. Toon mededogen en liefde. En heb de Heer uw God met de toewijding van een ware discipel lief. Ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus, ons thuis, ons gezin en ons lidmaatschap in de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen, zullen een beschermend bolwerk om ons heen zijn en een schild tegen de macht van de boze. Daarvan getuig ik plechtig in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference.
Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage aan het welslagen van deze bijeenkomsten heeft geleverd. Wij danken hen die hebben gesproken of verheffende muziek ten gehore hebben gebracht. Het koor zingt nu I know that my Savior loves me. Waarna we naar onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, kunnen luisteren. Na zijn woorden zingt het koor I need thee every hour. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Claudio R.M. Costa van de 70. Over een half jaar wordt er weer een conferentie gehouden.
I'm
Mijn geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, danken wij de Heer voor zijn inspiratie en bescherming. De boodschappen hebben ons geïnstrueerd en opgebouwd. De sprekers hadden geen onderwerp toegewezen gekregen. Bij de voorbereiding van hun boodschap heeft ieder van hen om persoonlijke openbaring gebeden. Ik vind het bijzonder hoe deze thema's zo goed bij elkaar aansloten. Probeer, terwijl u ze bestudeert, te ontdekken wat de Heer u door zijn dienstknechten wil leren. De muziek was prachtig. We zijn heel dankbaar voor alle muzici die met hun talent de geest van de Heer in elke bijeenkomst hebben gebracht. En in elke bijeenkomst heeft hij de gebeden gehoord en de aanwezigen gezegend. Deze conferentie was echt weer een geestelijk feest voor ons allen. We hopen en bidden dat de woning van ieder lid waarlijk een heiligdom van geloof zal worden, waar de geest van de Heer kan verblijven. Ondanks conflicten overal om ons heen, kan onze woning een hemelse plek worden, waar studie, gebed en geloof in liefde samenkomen. We kunnen waarlijk discipelen van de Heer worden die overal voor hem opkomen en zich voor hem laten horen. Gods doel moet ons doel zijn. Hij wil dat zijn kinderen ervoor kiezen om bij hem terug te keren. Voorbereid, geschikt, begiftigd, verzegeld en trouw aan verbonden die ze in heilige tempels hebben gesloten. We hebben nu 162 ingewijde tempels. De oudste daarvan zijn een monument voor het geloof en de visie van onze dierbare pioniers. Ze hebben grote persoonlijke offers gebracht en inspanningen verricht om elke tempel te bouwen. Elk is een bekroning van de prestaties van de pioniers. Aan ons de heilige taak om ervoor te zorgen. Daarom worden deze pionierstempels binnenkort gerenoveerd en verbeterd. Voor sommigen wordt dit een complete restauratie. We zullen alle moeite doen om het unieke historische karakter van elke tempel zo mogelijk te behouden en de inspirerende schoonheid en het unieke vakmanschap van voorbije generaties te bewaren. Details voor de St. George Temple in Utah zijn al vrijgegeven. Op vrijdag 19 april 2019 worden plannen voor de renovatie van de Salt Lake Temple, Temple Square en het plein bij het kantoorgebouw van de kerk bekendgemaakt. In de komende jaren worden ook de tempels in Manti en Logan gerenoveerd. Zodra die plannen klaar zijn, worden ze ook bekendgemaakt. Tijdens de werkzaamheden zullen deze tempels een tijd lang dicht moeten. Leden van de kerk kunnen dan andere nabijgelegen tempels bezoeken. Na voltooiing van elk project wordt elke historische tempel opnieuw ingewijd. Broeders en zusters, voor ons is de tempel het heiligste bouwwerk in de kerk. Elke aankondiging van plannen om een nieuwe tempel te bouwen wordt onderdeel van onze kerkgeschiedenis. Luistert u nu dus goed en eerbiedig. Als ik een tempel aankondig op een plaats die voor u bijzonder is, mag ik dan voorstellen dat u simpelweg uw hoofd buigt met een stil dankgebed in uw hart. We willen niet dat verbale uitbarstingen ons afleiden van de gewijde sfeer van deze conferentie en de heilige tempels van de Heer. Het doet ons genoegen om plannen aan te kondigen voor de bouw van meer tempels op de volgende plaatsen. Parapango, Amerikaans Samoa. Okinawa stad, Okinawa. Meafo, Tonga. Tuolumne Valley, Utah. Moses Lake, Washington. San Pedro Sula, Honduras. Antofagasta, Chile. Budapest, Hongarije. Dank u, geliefde broeders en zusters. Als we het over onze tempels hebben, oud en nieuw, mogen we dan door onze daden laten zien dat wij ware discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. Mogen wij ons eigen leven renoveren door ons geloof en vertrouwen in Hem. Mogen wij elke dag door onze bekering toegang krijgen tot de macht van zijn verzoening. En mogen wij ons leven wijden en opnieuw toewijden aan het dienen van God en zijn kinderen aan beide zijden van de sluier. Ik houd van u en ik zegen u. Wees ervan verzekerd dat we in deze kerk de kerk van de Heer Openbaring blijven ontvangen. Dat blijft zo, totdat Gods oogmerken zijn bereikt. En de grote Jehovah zegt dat het werk is volbracht. Dat is mijn zegen voor u. Ik getuig dat God leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. We zijn zijn volk. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear God and Father in heaven.
Onze geliefde God, onze Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar voor deze prachtige paar dagen van de Algemene Conferentie in uw kerk. Ja, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. We zijn dankbaar voor de boodschappen die via uw profeten, zieners en openbaarders en andere autoriteiten en tot ons zijn gekomen. Help ons hun raad te volgen en ons leven te verbeteren en dichter tot u te komen, Vader. Wij zijn erg dankbaar voor iedere zegen en alle tedere barmhartigheden voor ons. En dit zeggen wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual.
Dit was een uitzending van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Het Tabernacle Choir Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.